Goedemorgen, broeders en zusters hier aanwezig en die met ons verbonden zijn. Wat geweldig dat we zo weer bij elkaar mogen zijn. Het is eigenlijk een geweldig voorrecht waar we te weinig bij stilstaan. Waar je pas achterkomt als het niet meer kan. Door de tijd heen heb ik gelukkig bijna elke zondag nog kunnen spreken. Dus al was dat soms ook alleen in een kantoortje of in een zaal met twee mensen of drie mensen. Maar het woord van God heeft al die tijd wel geklonken en dat is het allerbelangrijkste. En als we dan kijken naar heel veel mensen die van het ene op het andere moment helemaal niets meer hebben. Hè, door de vloedgolven die er geweest zijn. En niet alleen in Nederland, maar ook in Roemenië, in China, noem maar op. Wereldwijd gebeurt het op het moment. Dan moet er toch wel iets aan de hand zijn. En heel veel mensen worden ook angstig en... Ja, hebben weinig vertrouwen meer in de toekomst. Ik las van de week op het nieuws dat een jongen die van 16, die zat ze een beetje te vervelen. En die belde zijn vriendin en zei van, joh, ik breng je wel even weg. Hè? Zijn vriendin werkte. Ik breng je wel even weg. En toen kwamen ze bij een spoorwegovergang en daar zat een meisje van 13 jaar. Die zat er op de rails gewoon op de gemakje en... Er stond iemand anders bij en hij dacht dat ze lachten, maar die andere die erbij stond, stond te huilen. En op een gegeven moment gingen de spoorbomen dicht en het meisje bleef gewoon zitten. En op het laatste moment heeft die jongen dat meisje voor de trein weggerukt. Hij werd bijna zelf meegezogen door de snelheid van de trein. En als hij dan denkt dat je een bosje bloemen krijgt, nee, dat meisje was boos. Omdat hij haar weggerukt had voor de trein, 13 jaar, en dan een einde aan je leven wil maken. En zo, dat is er niet zomaar eentje, er zijn er zoveel. En waarom? Omdat ze geen hoop hebben, ze hebben geen toekomst. Het is onvoorstelbaar, als je zo jong bent en dan een einde wil maken aan je leven. Er zijn natuurlijk ook heel wat ouderen die het wel gezien hebben en die een einde willen maken aan het leven. Maar ik hoor ook heel veel broeders en zusters zuchten door het leven gaan. En dat is eigenlijk toch wel een beetje een probleem, vind ik. De Bijbel geeft nergens aanleiding om zuchten door het leven te gaan als je een christen bent. Als je uit God geboren bent, als je een kind van God bent. Dan moet je niet zuchten door het leven gaan, maar dan staat er voor u, voor jou en voor mij. Verblijft u in de Here. En wederom zeg ik u, verblijd u in de Here, niet in de omstandigheden. Die zijn verre van om verblijd over te zijn. Maar verblijd u in de Here. En ik hoop zo dat u en jij en ik, ik heb het ook wel eens gezegd, dat je toch het even wat minder ziet zitten als de dag ervoor. Er gebeuren soms verschrikkelijke dingen in je leven. Ook in het leven van broeders en zusters die... Ik zal dan maar even bellen, van de week ook weer werd ik gebeld. Leverkanker met uitzaaiingen. Daar word je toch ook weer bij betrokken. En wat kan het dan moeilijk zijn? Nou, Paulus die leefde in een tijd waar het ook moeilijk was. Vanmorgen wil ik een stukje lezen met u en jou uit de tweede brief van de Korintiërs. Maar Paulus, die had voortdurend problemen met die mensen daar in Korinthe. Ze waren tot geloof gekomen, maar eigenlijk zo uit de wereld gerukt. Hè? En die wereld die bleef maar trekken aan die mensen. Nou, aan u, aan jou en mij ook. In dat opzicht is er niets veranderd. Maar het was ook heel vaak mopperen. Ze mopperden op Paulus, omdat hij vast bleef houden aan het woord van de Heere God. En ze verweten hem soms ook dat hij op een afstand een grote mond had. En als hij dichtbij was, niets durfde te zeggen. Dat die dingen zei, dat zeggen ze nu nog, Paulus, wat had hij er nou verstand van? Die was niet eens getrouwd, weet je. Nou, daar ging het dus niet om, het ging om het woord van God. Dat hebben ze ook nog niet in de gaten. Maar er was zo'n verwarring. En in deze tijd precies zelf, hier in deze gemeente niet natuurlijk, maar ik kom in gemeentes, jongen, ze kunnen elkaar niet luchten of zien. Is wat, hè? Onvoorstelbaar, want wel een rare gemeente zijn dat, hè? Maar ja, goed, hier niet. Maar, weet je, dat zit erin, hè? Maar zo zou het niet moeten zijn. Maar we gaan eerst een stukje lezen. Ik wil lezen met u uit 2 Korinthe 4, vanaf vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last en verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles ver te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Want we weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. En ik wil graag nog uit 2 Timotheus 3, het eerste vers. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, poggers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van Gods vrucht de krachten daarvan verloochend hebben, houdt ook deze op een afstand. Nou, je zou dat zomaar in deze tijd neer kunnen leggen. Het is onvoorstelbaar wat je zo om je heen hoort en ziet. Mensen worden zomaar neergeschoten, neergestoken. Elke dag lees je dat wel in de krant en dan zie je nog niet eens alles wat er gebeurt in het kleine Nederland en wereldwijd helemaal niet. Het is echt onvoorstelbaar hoe mensen naar het leven staan en hoe mensen met elkaar omgaan. En Paulus die zegt dan, daarom verliezen wij de moed niet. En ik hoop zo dat u, jij en ik, dat wij de moed niet zullen verliezen. Maar dat we werkelijk schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogste. En eigenlijk zijn we daar ook. Hè. In Colossense 3 staat het zo heel mooi omschreven. Indien gij dan met Christus opgewekt bent. Hè, dat houdt dan wel in dat je eerst met hem gestorven moet zijn. Hè. Dat is wel belangrijk, want anders kun je niet opgewekt worden. Maar als je dan met hem opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn. Daar in de schuilplaats van de Allerhoogste. Dat is boven. En de Heere God zegt, zoek dan die dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn, staat erbij. Lees nu maar in Colossense 3, 1 tot en met 4. Het is een verlangen van God, of misschien wel een opdracht van God, dat we de dingen zoeken die boven zijn. En dat is eigenlijk ook wel een voorrecht dat we dat mogen doen, dat we niet meegesleept worden door deze wereld, door al die dingen die we net gelezen hebben uit 2 Timotheus 3. Hè. Daar leven we middenin. Maar wat Johannes ook zegt, hè, we zijn nog wel in de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. Ons lichaam is verborgen met Christus in God. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Zo bijzonder. Een plaats waar niemand, maar dan ook niemand, je kan benaderen. Van wie dan ook uit deze wereld. Daar waar je leeft met de Heer Jezus en in de Heer Jezus verborgen in God. Ik begrijp er echt totaal niets van. Maar ik zeg altijd maar weer, ik ben zo blij dat God nergens vraagt van, joh, begrijp je dat? Nee. Hij vraagt, geloof je het? Zoals van dat kinderlied. Geloof je? Dat is het belangrijke. En ja, geloof, daar gaan we alle kanten mee op in Nederland. Maar de vertaling, het boek, zegt het eigenlijk wel heel mooi in Hebreeën 11 vers 1. Wat is geloof? En misschien is het gewoon wel eens fijn voor uzelf. Hè? Ja, dat je je afvraagt, wat is geloof? Maar ook, wat geloof ik? Geloof je de dingen die je gehoord hebt? En je zegt, ja, dat is wel waar, zo zijn er heel veel. Maar het is nooit eigen geworden. Het is nooit uit het hoofd naar het hart gegaan. Het geloof is de absolute zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt En het bewijs van de dingen die we niet kunnen zien. En dat is een probleem, want heel veel mensen zeggen, ik wil het eerst zien, dan kan ik het geloven. Nee, zegt de Heere God, we gaan het eerst geloven en dan zal ik het laten zien. Niet omdat de Heere God dwars is, maar omdat wij zo dwars zijn. Wij hebben problemen met de regels van de Heere God. Maar het is niet eerst zien en dan geloven. Het is eerst geloven en dan gaan we het zien. En hoe meer dat je vanuit je geloof leeft, hoe meer dingen dat de Heere God je laat zien. Vertrouw het toe aan vertrouwen, zegt Paulus tegen Timotheus. Maar de Heere God werkt ook zo. Hij kan je alleen maar iets toevertrouwen als je vertrouwd bent. Daarom is het ook belangrijk dat je veel tijd met hem doorbrengt. Ook al zo moeilijk in deze tijd, hè? Want je wordt helemaal in beslag genomen door van alles en nog wat. Maar de tijd die je met de Heere God doorbrengt in je binnenkamer, zoals het dan mooi in de Bijbel staat, hè? Maar een plaats waar je even alleen kunt zijn, waar je niet afgeleid wordt, dat je dus eigenlijk in die schuilplaats van de Allerhoogste komt, hè? Dat is belangrijk. Daar maakt de Heer je ook dingen bekend. En dat gaat er niet om of je nou veel of weinig geloof hebt. Nee, dat gaat er gewoon om dat je hem vertrouwt. En dat je naar hem toe gaat. Dat je erkent van, ik heb u nodig. Geloof is de absolute zekerheid. Nou, dat heeft heel lang geduurd voordat ik kon zeggen, ik ben een kind van God. En als ik aan het einde van mijn leven kom, dan ga ik naar de hemel. Maar ja, nu ben ik er echt zeker van, weet je. Dat kan niemand me afnemen. Ik ken heel wat mensen uit de omgeving waar ik vandaan kom, die zeggen, ja, maar dat kun je zomaar niet zeggen. Tjonge, pas op, je gaat met een ingebeelde hemel de hel in. Nee, het is anders. Ik geloof dat de Heer Jezus Christus voor mijn zonde aan het kruis gestorven is. Dat hij daar de prijs betaald heeft die nodig is om mij, u, jou, met God te verzoenen. En als je met God verzoend bent, dan is God geen boze, toornige God meer, maar dan is hij een liefdevolle vader. En een liefdevolle vader die voor zijn kinderen zorgt. Die naar je omziet in deze wereld vol ellende waar we in wonen, met rampen en plagen. En ja, we kunnen dan wel weten, ons gebeurt dat niet. Ja, dat werkt ook niet meer. Hè. Heel lang zijn we overal van gevrijwaard. Maar dat is ook een beetje over. Hè. Dan hier, dan daar. Maar nu is het bijna overal tegelijk. Over heel de wereld. En wat moet er allemaal nog gebeuren dat mensen weer gaan zien dat er toch misschien wel een God is? Alhoewel in Openbaring, als hij dat leest, en dat dan is het onbegrijpelijk. Als die verschrikkelijke dingen over deze wereld gaan komen, dan roepen ze niet op naar de Heere God, oh red mij of red ons. Nee, zeggen ze, bergen, val op ons, bedekt ons. Dat is niet bepaald in de schuilplaats van de Allerhoogste. Absoluut niet. Dat wens je niemand toe om voor eeuwig in de handen van een toornige God te vallen. Maar daarom, dat is voor u, voor jou en mij, die geloven niet. En daarom houd goede moed. Ook al verliest, al vervalt onze uiterlijke mensen, de buitenkant. En dat willen we natuurlijk ook niet. Daar spenderen we heel wat geld aan om dat toch een beetje op peil te houden. Hè? Vroeger waren dat alleen de vrouwen, maar tegenwoordig ook de mannen. Heb ik begrepen? Hè? Gisteren zag ik nog even in het journaal, denk ik. Zo, en er staan daar vier mannen, die staan daar dan te zingen. Opgemaakt, ogen opgemaakt, lippen gestift. En dan denk ik, ja, ik weet het niet meer hoor. Ik weet het echt niet meer. Zijn dat nou mannen, zijn dat vrouwen? Hè? Is dat nou een vrouw als man verkleed? Of... Ja, maar laat maar. Maar het is toch onvoorstelbaar. Hè? Allemaal om die uiterlijke mens maar te verfraaien. En ja, heel Holland bakt, maar ook heel Holland rent, hè. Het is toch ongekend wat je... Ja, dat moet iedereen voor zichzelf weten, daar gaat het niet om. En maar allemaal om... Ja... Dat iemand tegen je zegt, jongen, wat heb jij een mooi lichaam, zeg. He? Dat je er dan 7 dagen en een weekje eigenlijk uit de naad rent, dat is weer wat anders. Maar iemand heeft toch gezegd, wat heb jij een mooi lichaam. En zo werkt het een beetje bij Paulus, die heeft dat wel bekeken. Paulus die zegt, ja, maar kijk, verlies de mond niet, hè. Want dat gebeurt gewoon, dat kun je niet tegenhouden. Ook met een potje niet, hoor. Nee, ook met geld niet. Je kunt het niet tegenhouden, je uiterlijke mens vervalt. Maar nochtans, buiten dat alles, je innerlijke mens, die nieuwe mens, wordt van dag tot dag vernieuwd. En dat is de mens waarmee je uit God geboren bent. Waar die ook mag zitten, ik weet het niet. Maar ergens daarbinnen waar ook Gods geest woont en werkt. En dat wordt van dag tot dag vernieuwd. Dat wil zeggen, als je natuurlijk ook met God leeft. Hè. Niet zoals die mensen die zeggen, nou hoor, luister, ik geloof in de Heer Jezus. En als ik straks dood ga, ga ik naar de hemel. En voor de rest doen ze er niks aan. Ja, hun eigen leven leven. Ja, nou ja, goed. Dat wil niet zeggen dat ze verloren zijn. Alleen, die innerlijke mens, die wordt dan niet van dag tot dag vernieuwd. Want dan ben je geestelijk, ga je dood. Dat zegt Paulus in Efeze 5. Sta dan op uit de dood. Daar heeft hij tegen gelovige mensen. Maar ze staan voor hem, ze leven. Maar Paulus zegt, sta dan op uit de dood en laat Christus over je lichten. Ze zijn geestelijk dood. En daarom moeten ze opstaan. En daarom moet Christus in hun gaan leven. En dat is ook in u en jou en mij. En dat, ja, de mate waarin Christus in je leeft, bepaal je zelf. Beetje Christus, middelmatig Christus, of wat meer Christus. De Heere God laat je er vrij in. Maar indien dan Christus in je woont, hè, als Christus je leven is, ja, dan wordt je innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. En dan ga je daar ook naar leven. Wat bijzonder. En dan komt het ook, niet als je geestelijk dood bent, hè, maar als je heel dicht bij hem leeft, dan staat er, want een lichte last ter verdrukking. Nou, en als je dan in Romeinen 8 leest, dat heel de schepping zucht en wacht op het openbaar worden van de kinderen Gods. Als dan de schepping al zucht, ja, dan hebben wij ook wel reden om te zuchten. Maar het is slechts een lichte last der verdrukking van een ogenblik. En wat gebeurt er in die lichte last der verdrukking voor dat ogenblik in ons leven? Nou, mooi, hè? Het bewerkt voor ons een alles ver te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. En de heerlijkheid is God, gekroond op zijn troon, waar je elke dag weer opnieuw voor neer mag buigen, waarvan Hebreeën zegt, om hulp te krijgen ter gelegene tijd. Hulp, genade en barmhartigheid. Ter gelegene tijd, op het moment dat je het nodig hebt. God laat je niet in de steek. Ook al is het soms moeilijk. Ik vind het soms zo moeilijk. Ik heb 2 mensen, nou eigenlijk 3, maar dat is een echtpaar en een alleenstaande vrouw. En dat is zo moeilijk. Die ene vrouw die is in, die zuster, in 2,5 jaar tijd al 7 keer geopereerd. En nu wacht ze weer op een operatie. En dat zijn niet van die kleine ingrepen. Maar dat is een hele ingreep. Hè, dat alles moet open. En ik bel ze elke week. En ik zie er een beetje tegenop, weet je. Maar weet je, als ik de telefoon neerleg, dan ben ik altijd weer blij. En dan voel ik me zo gezegend. Want aan het einde van ons gesprek vraag ik altijd, mag ik nog met je danken? Want ze wil niet bidden. Danken. En nu begint het een beetje bij mij. Dan denk ik, jongen, dan ellende, alles zit tegen in het lichaam. Alles. Dat is eigenlijk geen leven wat die vrouw leeft, weet je. Ze moet aansterken voor de operatie, maar ze kan helemaal niets om aan te sterken. Eten, ja, het gaat er net zo makkelijk weer uit als dat het erin komt. En zo leeft die vrouw, die zuster, en toch Echt onvoorstelbaar. En de laatste tijd zeg ik, mag ik nog met je danken? Ja, waarom niet? Ik zeg, nou, ik ben bang dat je er eigenlijk niks meer van vertrouwt. We hebben al zo vaak de Heere God gevraagd. Hè? Gesmeekt of hij een oplossing wil schenken. En het wordt alleen maar erger. We hebben zo gebeden dat ze begin juli zou geopereerd worden. Eindelijk, hè, na al die maanden er tegen opzien. Of nee, meer, ja, bijna een half jaar er tegen opzien vanwege die corona. Dat ze er niet tussendoor kon in het ziekenhuis. Hè? En daarvoor gebeden eigenlijk gesmeekt. En wat hoor ik dan als ik ze weer bel? Ja, heel vervelend. Ik zeg, wat is er vervelend? Ja, de chirurg gaat eerst op vakantie voor eind augustus. Mag ik nog met je danken? Begrijp je hoe moeilijk dat het soms kan zijn? En een andere broeder en zuster, ja, daar zeg ik niet te veel van, maar dan zit het hierboven niet helemaal in orde. En niet omdat ze zo geboren zijn, maar door de omstandigheden die in hun leven plaatsgevonden hebben. Onvoorstelbaar. En je bidt ermee en je dankt ermee. En het lijkt wel of het alleen maar erger wordt. Weet je, mevrouw. Er wordt zoveel voor gebeden. Het wordt niet minder. Het wordt alleen maar erger. Ik heb wel eens gezegd, ik stop met bidden. Dan wordt het misschien wat minder. Wat kan het moeilijk zijn? En dat is niet alleen bij mij, bij ons, maar bij u, bij jou. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Nou, bij iedereen is er wel wat. En bij de een is het wat meer erger en dan bij de ander. En toch zegt Paulus, houd goede moed. Verlies de moed niet. Want het is een lichte last en verdrukking. Ja, dat is mooi gezegd, Paulus. Maar je moest hem eens voelen. Je moest eens weten wat er aan de hand is, joh. Nou, dat wist Paulus. Want lees maar door de Bijbel heen waar het over Paulus gaat. Nou, daar ben ik niet jaloers op, daar zou ik niet mee willen ruilen. Dat hij daar voor dood op de grond lag, omdat ze hem gesteenigd hadden. Nou ja, en kijk maar verder, wat er allemaal in het leven gebeurt. Dus die man heeft er echt van spreken. En die noemt dat een lichte last der verdrukking. En ik geloof hem, dat als je wederom geboren bent, je niet gevrijwaard bent van welke pijn, moeite, zorg, verdriet dan ook. Wij denken wel dat we dat recht mogen tot ons mogen nemen. Hè. Heel veel broeders en zusters in deze tijd die zeggen, ja, moet je goed luisteren, jongen. Als jij christen bent, hoef je niet ziek te zijn. Hè. Nee, of ben je toch ziek? Dat geloof je niet. Erg, hè? Hoe moet je nou bepalen of mijn broeder of zuster wel gelooft of niet gelooft? En als de Heere God, dat heb ik wel eens tegen iemand gezegd, stel je nou voor dat de Heere God die ziekte in dat leven toegelaten heeft. Hè? En dan gaan wij met elkaar bidden, Heere God wil u die ziekte wegnemen. En als die ziekte nou juist was om die persoon te vormen, is de Heere God niet tot zijn doel gekomen als die ons zou verhoren. En als je kijkt naar Job, hè, dat daar de duivel zegt, ja, dat is makkelijk, iemand die heeft alles. Dan brengt er maar niets. Natuurlijk zegt hij dat God goed is. Dat zou ik ook doen. En dan zegt de Heere God, wat is de vreugdste man die er is. Je mag er alles mee doen en laten wat je wil. Alleen van zijn leven, daar blijf je vanaf. Dat heeft God zelf gezegd, hè. Ja, we begrijpen God niet. Dat is ook niet de bedoeling. Maar kun je ook, als het niet goed gaat in je leven, dat uit de handen van God ontvangen, dat je zegt, hier, ik weet niet wat u ermee bedoelt. Ik begrijp het ook niet. Waar is het goed voor? Maar hij draagt het zwaarste stukje. Ik zie nog dat gezicht van die verpleegkundige toen ze zei van, oh, u haalt de kracht uit de Bijbel en uit het gebed. Ik zei, ja. En ze zegt, maar ben u dan niet boos op God? Ik zeg, boos op God? Hoe zou ik boos op God kunnen zijn? Ja, ze zeggen, u bent een man met pensioen en ik weet niet, wat ziet er niet goed uit met voor u? Ik zeg, ja, en toch ben ik niet boos op God. Ik ben nooit boos op God geweest. Ik heb nooit gevraagd waarom is dat gebeurd. Nee. En toen zei ik, weet je, dat heeft niets met mijn geloof te maken. Dat heeft niets te maken met boos zijn op God. Want als ik niet zou geloven, dan had ik nu hier alleen gezeten. Maar omdat ik geloof in een almachtige God, zitten we nu met z'n tweeën. Maar ik zat er maar alleen. En dat gaf, dus dat gaf me de ruimte om te getuigen. En ik mocht daar 3 kwartier vertellen over de Heere God. Over zijn grootheid, over zijn liefde. Hoe bedoel je boos op de Heere God? En zelfs door die dingen heen heeft hij me laten getuigen. Zo bijzonder. Een broeder die schreef, je spreekt niet en toch spreek je. Heb ik lang over moeten nadenken, maar toch. Ja, dat is ook maar goed, anders ga je naast je schoenen lopen. He, maar waarom? Het is een lichte, lastige verdrukking. En het bewerkt voor ons een eeuwig gewicht van heerlijkheid. Omdat we niet zien op het zichtbare. Want alles, hoe mooi ook. Nou, alles hoe schoon ook, hè, voor de ouderen onder ons, Johannes de Heer, 166. Alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Maar wat uit liefde gedaan is voor Jezus, dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan. Het is een oud lied, maar het werkt nog hetzelfde. En het is zo mooi, dat onzichtbare, dat gaat weg. Maar het zichtbare, want dat is duidelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. En gisteren, ja, enkele weken geleden ook al, maar gisteren hoorde ik dat lied weer opnieuw. En dat gaat over de onzichtbare hand van God die ons door dit leven leidt. En oh, zo mooi eigenlijk. De onzichtbare hand. Alles wat er in je leven gebeurt, of het nou fijn is of niet fijn is. Het is altijd die onzichtbare hand van God die bij je is. Die je leidt door dit leven. Die je beschermt. Nou, dit lichaam, daar kunnen ze alles mee doen, zegt de Bijbel. Hè? Maar die nieuwe mens beschermt hij. Daarom is hij er zo zuinig op. Hè? Daarom zegt hij ook, heeft hij ook tegen de Heer Jezus gezegd, neem ze maar in je, hij het hoofd, wij de leden maken, wij het lichaam. En met hem werden we verborgen in God. Zo mooi. Wat geweldig. En daarom hebben we zo'n hoop. Daarom is het ook de bedoeling dat we onze moed niet verliezen. Maar dat we blijven vertrouwen. En dat we gewoon de dingen aan de Heer geven. Weet je, er staat in de Romeinen 8. Als je deelt in het lijden van Christus, is het om dat dan ook te delen in zijn heerlijkheid, weet je. En als je kijkt het lijden van Christus in deze wereld, dat is verschrikkelijk geweest. Alles wat wij als mens ook maar kunnen bedenken, heeft hij meegemaakt. Met uitzondering van de zonde. Daarom zegt Hebreeën, hebben wij een hoge priester die met ons kan meevoelen. En als we dan met onze zorgen, met onze problemen, met ons verdriet, met onze moeite bij hem komen en we leggen het in zijn handen, dan is het zijn lijden. Om dan ook te mogen delen in zijn heerlijkheid. Of dacht je dat het zo niet werkte? Denk het wel, hè? Als Paulus daar op de weg naar Damascus is, als Saulus. Hè? En dan zegt de Heere God niet, wat vervolg je de gemeente? Wat vervolg je nou die onschuldige mensen? Nee. Waarom vervolg je mij? Dat is het. Zo is de Heere God, de Heer Jezus Christus, met u, met jou, met mij bewogen. Zo mogen wij door het leven gaan, als mensen met een hoop, een hoopvolle toekomst. Nog een korte tijd, en hij die beloofd heeft, zal er zijn, en niet op zich laten wachten. En natuurlijk maken we plannen, en er is ook niks mis mee. Maar ja, we weten niet eens of we nog thuis komen. Hè? Nou ja, hier dan, boven wel. Hè? Snap je? En dan vallen al die plannen, die vallen allemaal weg. Dus daarom, je moet de tentpinnen niet te ver in de aarde slaan. Maar weten dat je een mens van de dag bent. En dat elk moment de bezuin kan klinken. En de Heer Jezus ons tegemoet komt. En zij die ons voorgegaan zijn, op zullen staan. En wij met hen, de Heer tegemoet, wij levende, met hen in een oogwenk, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Daarom verlies de moed niet. Houd moed. Ja, want God is goed. Ja, God is echt goed. En wat zijn we dan bevoorrecht dat we hoop hebben? Bij ons, in de flat waar we wonen, in het begin van dit jaar is er een buurvrouw, zeg maar, en dat is van een andere verdieping overleden. En die man, de buurman, die vond dat natuurlijk wel erg. Hè, 80 jaar, heel lang met elkaar al geleefd, en dan vond dat erg. En hij was ook nog ziek en op een gegeven moment is hij een week of 6 geleden ook overleden. En we stonden op de lift te wachten en er kwam een andere buurvrouw en die zegt dan, wat fijn hè, dat Frans nu weer bij zijn vrouw is. Ik moest eerst even nadenken, wie is Frans en waar is dan zijn vrouw? Maar Frans was de buurman van de vrouw die overleden was. En Frans was nu zelf ook overleden en wat fijn hè, dat ze nu weer bij elkaar zijn. Ja. Hoe hebben ze elkaar maar even moeten missen? Dat is toch fijn? Ik zei, ja, maar waar zijn ze dan? Ja, dat weet ik niet. Zo precies, weet je, maar op een plaats waar het heel erg fijn is. Hè? Ja, maar waar dan? Niks. Ja, maar ze zijn nou toch fijn bij elkaar? Ja, maar waar dan? En toen zei hij, ja weet je, mijn man is ook wel bang om dood te gaan. Maar dan zeg ik altijd, joh, daar hoef je niet zo bang voor te zijn. Zelf als slapen, je doet je ogen dicht en het is gebeurd. Ja, dat is wel mooi. En toen liep ze weg, want ik wilde nog meer vragen, dat was ze zeker in de gaten. En toen zei ze, het is eigenlijk wel een mooie gedachte. Ik zei, nou, ik vind er niks aan. He, wat een hopeloze toestand bij mensen in onze omgeving. En het ergste is, he, dan zeggen ze, ja weet je, je moet bidden, dat doe ik ook hoor, voor mijn buren. Maar je moet ook zeggen dat de Heer Jezus ook voor hen gestorven is. He. En hoe moet je dat doen tegenwoordig? Moet je ze eerst bewusteloos slaan? Ja, weet je, als ik zo straks weer thuis kom he, en ze zien me zo. Dan of ze door een wesp gestoken worden, weet je. Want ja, daar willen ze niks van weten. Ze weten het wel. Ik vond het wel mooi. Er kwam iemand nieuw bij ons wonen. En die had zo, er zaten wat buren buiten met het lekkere warme weer. En daar had hij zo een beetje aan gevraagd wat er allemaal zo in die flat gaande was en zo. En in de omgeving. En toen was hij er ook achter gekomen dat ik er ook onder, want dat hadden ze gezegd. Ze zei van, dat hebben we ook nog. Die stolp die woont daar ergens 5 hoog. En dat is een voorganger. Dus als je die problemen hebt, moet je bij hen zijn. Weet je, ze weten het. Maar ze willen er niet aan. Met een buurvrouw ook. Buurvrouw, dat gaat niet goed als u zo door blijft leven. Zij wil het niet. Jij altijd met de fanatieke gedoe. Ik heb het voor mezelf heel fijn. Ik heb een eigen God, ik heb een eigen geloof. En ik leef zoals ik wil. En jij moet leven zoals jij wil. Met andere woorden, wat moe je eigen mee? Wat moeilijker. En in het begin vond ik dat echt moeilijk en heb ik erom gehuild. Hè. Maar ze zijn zo tegen anti. En weet je, er staat ook in de Bijbel, dat schrijft ook in Korinthe ergens, Paulus, die schrijft dat we een geur van Christus zijn. Dat is mooi, hè? Een geur van Christus. Ja, ten leven, voor degene die geloven. Maar ten dode, voor degene die er niet aan willen. Het is erg. Maar in zo'n tijd leven we. En als we dan ook als gelovigen eigenlijk geen hoop hebben en niet van onze toekomst getuigen. Ja, dat hoeft hij altijd niet met woorden hoor, maar als hij met zo'n gezicht gelopen helemaal afgezakt. Ja, dat geeft ook niet veel vertrouwen in de toekomst toch? Maar het is juist je rust en je vrede als die dingen om je heen gaan gebeuren. En weet je? Het is gewoon fijn als je er mag zijn. Dat je zo op de Heer afgestemd bent dat Hij je kan gebruiken op de plaats en op de tijd die Hij wil. Want er gebeuren soms ook mooie dingen. Hè? Een tijd geleden al stond ik samen met een andere buurvrouw in de lift. En ja, dan komt dat er heel veel buurvrouwen bij ons wonen. En buurmannen zie je weinig. Maar goed, en ja, haar man is ook ernstig ziek en ik vroeg hoe het met haar man ging. En zij moest er op twee hoog uit en het gebeurde maar gewoon. Later toen ik eraan dacht, ik dacht, wat is er gebeurd? We stapten allebei uit, ik moest vijf hoog, maar zij twee hoog. En de deur ging dicht, ik zei, mag ik met je bidden? Voor mij een wild vreemde. Ja, van gezicht kende ik ze. Weet je, en dan ga je naar huis en dan denk je, wat is er gebeurd? Hè? Als je het zou willen, dan lukt het niet. En dat is een hele tijd geleden, is dat gebeurd. En een paar weken geleden, toen zag ik ze weer en dan was er even tijd voor een gesprek. En toen zei ik, vond u dat niet gek? Dat we daar zomaar in één keer op de gang stonden te bieden. Ik zeg, ik heb het echt gek gevonden. Ik dacht, wat zal ze wel niet denken? Ze zegt, ik zal u wat anders vertellen. Ze zegt, ik kwam thuis en mijn man zegt, wat is er gebeurd? Ze zegt, ja, kom ik daar uit de lift met de buurman en die gaat zomaar met me staan te bieden? Hij zegt, dat had hij misschien al veel eerder moeten doen. Weet je, ze was gewoon, ze had een stukje last was er van de schouders af. Hij bedoelde dat goed, een stukje last van de schouders af gewoon. En wat is het dan heerlijk dat je gewoon nu contact hebt. En dat er openingen zijn. En ja, dat moet je dan ook weer niet overhaasten. Maar zulke dingen gebeuren ook. Omdat we een God van wonder hebben. Een God van liefde. Een God van trouw. Die nooit verandert. Want het zichtbare is tijdelijk. Maar het onzichtbare is eeuwig. Want we weten dat indien de aardse tent, hè, dat is dit, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw hebben van God in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Daar zullen we voor eeuwig volmaakt zijn. Daar zal niet meer teruggedacht worden aan dat wat we in dit leven hebben meegemaakt. Dat komt nooit meer in onze herinnering. Nu nog wel. Door een tijd van lijden mogen we uitzien naar het moment dat we volmaakt zullen worden.